Het is PA0 Delo, PA0 Delta Lima Oscar in Veldhoven. Met het laatste nieuws over de amateursatellieten en dergelijke. Eens kijken, Amsat en al nieuwtjes, wat hebben die te melden? Om te beginnen, het ARIS station in het ISS. Daar zijn dus zoals bekend problemen mee. Sinds de laatste ruimtewandeling vorige week, want toen hebben ze wat kabels vervangen. Er zat eerst een kabel met twee connectors en daar hebben ze vervangen door een kabel met vier connectors. Ja, dan heb je twee keer zoveel kans om een fout te maken met de aansluiting. En dat is dus ook gelukt. alles wijst erop dat aan de binnenkant van het station de zaken wel goed zitten. Daar hadden ze de kabel voor de veiligheid ook even losgetrokken, maar weer aangesloten. En dat is het probleem niet. Maar met al die extra kabels die er dus nou bijgekomen zijn voor het aansluiten van het Bartolomeo platform aan de Europese Columbus module. Er is iets misgegaan. Ze hebben toch de verkeerde kabel aangesloten en er zit niks aan de andere kant, dus ja, dan houdt het op. Dus dan moeten ze misschien toch bij een volgende ruimtewandeling eens even naar kijken. En even de labeltjes nog eens checken, dat ze echt een goede kabel hebben. En dan dat de antenne weer aangesloten zit. Intussen kunnen wel ARIS-activiteiten doorgaan. Door gebruik te maken van een ander station, namelijk in het Russische deel van het ISS. En de service module, daar zit ook nog een bekend station. Dus dat kunnen ze gebruiken voor ARIS-verbindingen en voor slow scan uitzendingen en dat soort dingen. Daar is verder niks mee aan de hand. Goed, Oscar 109, zoals die tegenwoordig heet. Radar-Vixel 2, oftewel Fox 1i. Die dus nu voortaan Amsat Oscar 109 heet. Nog steeds problemen. Grondstations zijn bezig de satelliet te proberen onder controle te krijgen. Maar dat lukt nog niet helemaal. Hij doet wel iets. Het relais is wel actief, maar erg ongevoelig, erg zwak. Maar de baken, het telemetriebaken, wil maar niet inschakelen. Ik heb een aantal passages gemonitord en inderdaad niks gezien. Wel in de doorlaatband. Daar verschijnt af en toe toch een signaal van iemand die toch even wil testen. Hoewel dat uitdrukkelijk wordt verzocht niet te doen. Dus maak even helemaal geen gebruik van de satelliet. Laat hem met rust, want ze willen eerst rustig de zaak afwerken wat betreft de checklist van alle testen die mogelijk zijn. Om erachter te komen waar de problemen zitten. Er is iets niet goed, dat is heel duidelijk, maar wat is nog niet helemaal duidelijk. Dus baken doet het niet en de rest zwak. Dus voorlopig onbruikbaar. Goed, dit weekend, althans de 13e en 14e februari, hebben we de Hamcation gehad in Amerika. Online natuurlijk deze keer. En er waren dus vandaag drie lezingen van Amsat-lieden. Verschillende bestuursleden hebben wat verhalen verteld over de CubeSat simulator en verder over alle dingen die Amsat aan het doen is en ook de technische zaken, de engineering update. Nou, dat was dus ook voor een deel live te volgen op internet via YouTube. Verder een heel ander verhaaltje even tussendoor over Mars. Daar is het namelijk even druk geworden, komen we straks nog op. Maar Mars is natuurlijk een beetje anders dan de aarde. En dat betekent ook dat de seizoenen en zo daar anders verlopen. Nou, op 7 februari is daar nieuwjaar gevierd. Toen is het jaar 36 begonnen op Mars. Dat is het begin van de lente. Zo hebben ze dat afgesproken. En ja, dus dat was even nieuwjaarsfeestje. Maar goed, Mars is natuurlijk, ja, zit in een veel hogere baan, dus in veel langere jaren. Een jaar op Mars duurt 687 dagen. En ja, als je daar dus woont, word je niet zo snel oud. Nou ja, verder. De dagen zijn vergelijkbaar met de aarde. 24 uur en 39 minuten. En de seizoenen, ja, die zijn niet allemaal gelijk, omdat Mars in een iets meer elliptische baan zit dan de aarde. En dat scheelt nogal. Op het noordelijk halfrond zijn de lente en zomer wat langer. Dus daar kun je beter gaan wonen, denk ik dan, want het is nogal koud. Gemiddelde temperatuur op Mars is zo'n 60 graden. Min 60 graden, min 60 graden Celsius. Dus het komt af en toe in de buurt van het nulpunt, maar niet veel meer. Dus dat is niet zo handig allemaal om daar je zomervakantie door te brengen. Dan zelfs dan lukt het nog niet. Goed. De jaartelling hebben ze laten beginnen in 1955. Om bepaalde redenen en daarom dus de, het begin van jaar 36. Nou ja. Verder, awards. AMSAT en ook ARL trouwens, die hebben een heleboel awards beschikbaar voor mensen die verbindingen maken via amateursatellieten en dan allerlei prestaties leveren. Aantallen verbindingen op allerlei manieren geteld en zo. Nou, dus als je daar belangstelling voor hebt, moet je even gaan kijken op de AMSAT site, amsat.org en dan /awards-2. Dan kun je zien wat er allemaal voor awards zijn en wat de mogelijkheden zijn als je daar iets mee wil. De Franse CubeSat, AmiCalSat, die samen met de Russen is gemaakt, die doet het intussen prima. Die was dus sinds 3 september vorig jaar actief na de lancering met een Vega-raket. En ja, intussen is die getest. En wordt er volop telemetrie ontvangen. En dat gaat eigenlijk allemaal redelijk goed. Ze gaan nu naar de volgende stappen. Met de testen. Zoals het ontvangen van de foto's die gemaakt worden door de satelliet. Er zit ook een diploma aangekoppeld van AMSAT-F. Voor de mensen die telemetrie oppikken van die satelliet en doorsturen naar een server van AMSAT-F in Frankrijk dus. Ja, voor de activiteiten bij de maan is natuurlijk van alles in voorbereiding. Ze willen eerst een klein ruimtestation gaan bouwen en een hoge elliptische baan om de maan. De Lunar Gateway. En die begint met 2 modules. Eerst de module voor ja, energievoorziening en voortstuwing. Dat is de PPE module. En de tweede module is dan voor het voor de bewoning, hè, dus voor de astronauten die daar dan naartoe gaan, die daar dan kunnen wonen en werken. En waar ook opslagruimte is, zo'n beetje voor allerlei spullen. Nou, die twee modules moeten als eerste gelanceerd gaan worden. En NASA heeft nu contact gesloten met SpaceX om die twee modules tegelijkertijd op 1 raket te lanceren naar de maan, naar die baan om de maan, met een Falcon 9 Heavy. En dat moet dan ja, op z'n vroegst in 2024 gaan gebeuren. Daarna komen dus nog veel meer modules en bemande vluchten. En vervolgens moet er dan vanuit dat kleine ruimtestation bemande landingen op de maan gaan plaatsvinden. Er is alles aan gedaan vanuit de politiek om dat in 2024 te laten gebeuren, maar het wordt steeds duidelijker dat dat zeer waarschijnlijk niet haalbaar is. Is gewoon niet realistisch, dus het zal wel wat later gaan worden. Maar ze doen hun best. Intussen wordt dus ook de SLS ontwikkeld, de grote lanceerraket. Die is voor een groot deel al klaar voor de eerste vlucht. Een onbemande vlucht nog met een Orion. De Orion module die later gebruikt gaat worden voor bemande vluchten. En die eerste vlucht met SLS plus Orion die komt dus ja, misschien volgend jaar. Dat is nog allemaal afwachten, want het wordt steeds uitgesteld. En pas bij de tweede vlucht moet er dan ook een bemanning mee gaan vliegen. Maar dat kan allemaal dus nog een paar jaar duren. Maar goed, dus de eerste modules worden gebouwd en over een niet al te lange tijd gelanceerd richting de hoge elliptische baan om de maan. Terugkomend op Ares-verbindingen, er zijn er toch weer een paar geweest. Dus met gebruikmaking van de Russische apparatuur, de Kenwood TM710E in de service module. En er zit weer een verbinding gepland op 19 februari, maar dat is een verbinding met een station in de VS, AB1OC, die dan een multipoint telebridge gaat verzorgen weer. Omdat dat allemaal natuurlijk nog niet op die scholen live kan worden uitgevoerd met bekende coronaproblemen. Ook allerlei activiteiten vanuit exotische plekken, die zijn er wel in de VS, maar daar hebben wij niet zoveel aan. Hamfests en zo, die zijn er niet of nauwelijks of alleen maar online. En daar komt er nog eentje, daar gaan we het dadelijk nog over hebben. Verder, lanceringen die ook weer via NASA TV te volgen zijn, komen we dadelijk op. Verder is afgelopen week eindelijk de eerste actie geweest bij Mars met ruimtevaartuigen die sinds midden vorig jaar onderweg waren. Eerst is de Hope Orbiter van de Verenigde Arabische Emiraten aangekomen op 9 februari. En die heeft toen met een flinke afremmanoeuvre van 27 minuten zijn snelheid zo ver verminderd dat hij inderdaad in de baan om Mars terecht is gekomen. Dat is helemaal succesvol verlopen. En die zit daar dus nu en die zal daar ook in die baan blijven. Eén dag later, op 10 februari, kwam de Chinese Mars-sonde aan, Chang'e 1. En die is ook in een hoge elliptische baan om Mars terechtgekomen. Ook die manoeuvre is helemaal gelukt. En het derde ruimtevaartuig wat onderweg is nog, is dan de Perseverance rover en Mars 2020 missie dus. En die komt donderdag 18 februari aan bij Mars. Die gaat dan niet in een baan om Mars, maar die duikt in één keer de atmosfeer in om dan te gaan landen. En dat lijkt dan weer veel op de landing die we een paar jaar geleden gezien hebben van Curiosity rover. En dat is dus weer zo'n spectaculair gebeuren met een aantal stappen met parachute en raket en een skycrane met raketmotoren en al dat soort dingen. Heel spannend. In 7 minuten tijd moet dat allemaal afgewerkt zijn. En als alles goed gaat, dan komt dit dus keurig op het oppervlak terecht. Vorige keer ging het helemaal goed. En nu gaan ze dezelfde actie opnieuw toepassen bij de Perseverance rover. Dus nou, we zijn benieuwd. Overigens is het hele gebeuren bij Mars allemaal gevolgd door verschillende amateurs met grotendeels eigen apparatuur. Gelukkig kon ook AmsATL met zijn 20 meter schotel in Bochum meedoen. En dat was wel grappig om alles live te kunnen volgen door de ontvangen signalen in de gaten te houden en veranderingen in de Doppler shift te monitoren. En dan zie je dus heel mooi wanneer zo'n manoeuvre uitgevoerd wordt. Met hoop was dat een beetje lastig, want het signaal was zwak. Maar later kon toch uit het audiosignaal de hele zaak wel gereconstrueerd worden. Maar Chanwen 1 die was zo sterk dat het allemaal live te volgen was. En dat was extra interessant, omdat de Chinezen nogal geheimzinnig doen natuurlijk. En bijna niks publiceren. En alleen maar achteraf melden dat het allemaal goed gegaan is zonder verdere details te geven. Maar omdat dus een heleboel dingen door amateurs achterhaald konden worden. Uit de telemetrie bijvoorbeeld en uit de baanparameters die door de satelliet of door het ruimtevaartuig zelf worden uitgezonden. Was dus precies bekend in welke baan die zat en kon dus iedereen al zelf aan het rekenen gaan hoe die manoeuvre uitgevoerd moest worden en wanneer en zo. En dat werd dus ook allemaal mooi bevestigd door de echte metingen. Je zag gewoon precies op het juiste tijdstip de Doppler ineens flink veranderen. Je wist gewoon, ja, nu wordt die manoeuvre uitgevoerd. Dat klopt gewoon. En het moment dat hij dan achter Mars verdween en aan de andere kant weer verscheen, dat klopt ook allemaal. Dus dan wisten we gewoon dat hij inderdaad in de goede baan terecht was gekomen. En dat werd pas veel later door de officials vanuit China bevestigd. Maar we wisten het allemaal al. Dat zijn toch wel leuke acties. Met Perseverance wordt al wat moeilijker. Die heeft weinig signaal rechtstreeks naar de aarde. Hij zal wel gerelieerd worden door enkele andere ruimtevaartuigen die in banen om Mars zitten. Maar daar heb je dan zo niet zoveel aan. En ook wordt een deel van de communicatie daar lokaal uitgevoerd op UHF-frequenties. En ja, dat wordt even moeilijker. Er zijn wel stations hier op aarde, observatoria met grote schotels die gaan proberen dat UHF-signaal rechtstreeks op te pikken. Maar of dat lukt is even afwachten. Het is allemaal een beetje zwak. Maar ja, dat is dus jammer dat we die bijvoorbeeld niet met de schotel in Duitsland en Bochum kunnen volgen, maar wel een deel van de vlucht. En later, als hij aan de baan zit, waarschijnlijk zal hij wel weer opgepikt kunnen worden. Dus hoop gedoe bij Mars. En dat wordt nog allemaal druk. De Chinese sonde die zal voorlopig nog even in zijn huidige baan blijven om eerst de baanparameters goed te bepalen. Dan wordt zijn baan 90 graden gekanteld bijna. Hij zit nu in een equatoriale baan. Baanhelling in de buurt van 10 graden, 11 graden. Maar dan moet dus iets van 90 graden worden. Een echte polaire baan. En dan zal over een paar maanden de lander losgekoppeld worden. En die zal dan gaan landen op Mars. Maar ze willen eerst dus nog het terrein verkennen om even een goede landingsplek te vinden. En als die lander dan netjes geland is, zal dan ook het wagentje, het Marswagentje van de Chinezen, vertrekken vanaf die lander en ook een stukje rond gaan rijden. Dat wordt ook allemaal spannend om te volgen natuurlijk. Hopelijk zijn die baanparameters ook steeds weer te krijgen van het ruimtevaartuig zelf. En ja, verdere details volgen. Die landing zou moeten gaan gebeuren in mei of juni. Dat is nog niet helemaal zeker precies wanneer dat gaat gebeuren. Goed. Voyager 1 en 2, die zijn intussen zo'n beetje het zonnestelsel uitgevlogen, maar die worden nog steeds gevolgd. Er is weer een antenne van het Deep Space netwerk in Australië geactiveerd, die ook weer ingezet is bij de communicatie met Voyager 1 en 2. En ja, ze halen nog steeds data naar beneden en ze zien allerlei leuke dingen gebeuren. Met allerlei elektronen die versnellen en zo, met hele hoge snelheden langs magnetische veldlijnen die ja, buiten het zonnestelsel hangen. Dat is echt allemaal helemaal nieuw. NASA die hebben dus nu allemaal bemande vluchten naar het ISS die ze zelf kunnen uitvoeren met vooral eerst de Crew Dragon van SpaceX en later komt daar dus ook de nieuwe module van Boeing bij en nog later weer eentje van een ander bedrijf, een ruimtevliegtuigje. Maar ze vertrouwen het niet helemaal. En dus hebben ze bedacht toch maar weer een stoel op een Soyuz van de Russen te gaan proberen te reserveren. Maar ja, die zijn intussen allemaal gepland voor andere dingen. En de Russen krijgen het binnenkort heel druk in de station met de aankomst van een nieuwe module. Dus die, dat wordt even spannend of daar nog wel ruimte is. Dus nu zijn ze aan het vechten om stoelen op Russische modules. Moet je nagaan. Het wordt steeds mooier. Even kijken. Nou, dit is verder niet meer zo interessant. Oscar 84. Die kan dus nog steeds goed gebruikt worden met PSK 31. En andere modus eventueel. Als je ook maar een PSK 31 signaal in de uplink zet, zodat die inschakelt. Kun je daarnaast andere dingen doen, slow scan, SSB en misschien nog wel andere modus. En dat kan overigens ook met Oscar 104, als ik het goed heb. De PSK is weer ingeschakeld en werkt weer op deze satellieten. Nou, we hebben onlangs dus weer wat lanceringen gezien van satellieten die allemaal nog geïdentificeerd moesten worden. Er zaten ook twee satellieten uit Taiwan bij. En eentje daarvan die was nog niet geïdentificeerd, dat is IUSAT, IUSAT 1. En die had altijd problemen sinds de lancering. Die was heel vaak niet te horen of als hij er was, was hij maar heel zwak. En het commandostation in Taiwan kreeg geen grip op de satelliet. Hè. Ze konden hem zelf niet goed ontvangen, ze konden hem niet bereiken en dat was allemaal moeilijk. Ze wisten ook niet welk object het nou was. Maar goed, van de week heb ik die satelliet toch weten te identificeren. En ik heb hem dus kunnen vaststellen dat het object 47439 is. En dat zijn frequentie tikkie lager is dan gepland. 436-2493. Of 2494 misschien. Daar waren ze wel blij mee. Eindelijk weten ze nu waar ze de antenne moeten richten. Als ze de satelliet willen horen of als ze commando's willen sturen. Maar toen kwam dus de vraag, als je die satelliet dus hebt ontvangen om hem te kunnen identificeren, heb je dan ook nog een opname van de SDR-ontvanger waar we iets mee kunnen? Nou, die heb ik opgestuurd en daar zijn een paar mensen mee aan het sleutelen geweest en die hebben er uiteindelijk twee frames uit weten te halen. Twee telemetrie frames en ja, het ging niet helemaal goed, maar door de CRC uit te houden konden ze toch het grootste gedeelte van de twee frames ophalen en decoderen. En nu hebben ze dus eindelijk de eerste telemetrie frames. Die zijn opgestuurd naar Taiwan, maar ja, het was net weekend, dus dan moeten we even afwachten. Misschien dat we morgen een reactie krijgen. Dus dan kunnen ze eindelijk eens kijken wat er aan boord gebeurt. Het leuke is dat het zijn een stuk of 10 kanalen, maar het eerste kanaal is een woord en dat zegt healthy, oftewel gezond. Dus de satelliet suggereert zelf dat hij gezond is. Maar ja, wat houdt dat precies in? Wat telt daarbij wel mee en wat niet? Dat is nog even onduidelijk. Dus Beetje onhandig allemaal nog, maar hopelijk komen ze nou een stapje verder. En we kunnen hem natuurlijk nog verder in de gaten houden om, om nog meer telemetrie op te pikken als het nodig is. Maar dat horen we dan de komende week wel. En zo blijven we bezig. Oscar 73 is nog weer aan het wobbelen geslagen. Zijn as is niet meer stabiel, dus hij roteert wel weer in een normale richting, maar hij begint weer te wiebelen. En dus ja, dat merk je in de downlink. En het zou best eens kunnen dat hij binnenkort weer omklapt of zo, hè? Dat hij weer andersom gaat, gaat draaien. Want dat doet hij dus af en toe. Nou, Oscar 100, ja, daar gaat alles eigenlijk zijn gangetje. Het leuke is wel dat vandaag, precies 2 jaar geleden, de operationele activiteiten van Oscar 100 begonnen zijn. Dus wat dat betreft is hij net 2 jaar oud. Andere satellieten, AI Sat 1, bruikbaar met Packet. Lilac Sat 2 doet het af en toe, niet altijd. Falcon Sat 3 doet het goed, met 9600 baud Packet. Oscar 7 steeds mode B. Ja, een enkele keer wordt hij te zwaar belast en dan schiet hij even naar mode A, maar daarna komt hij heel snel weer terug in mode B. Oscar 11 was de hele week uitgeschakeld. Die zal volgende week wel weer in bedrijf komen. Oscar 27 doet het opvallend goed. Oscar 29 eigenlijk niks meer van te horen. De XW2 satellieten, ja, moeizaam, een paar doen het, maar de meeste niet. RS-44, volledig operationeel, goed bruikbaar. CAS-4 ANB ook. Oscar 50 met FM doet het goed. Oscar 73 dus goed bruikbaar. Oscar 86 ook. 88, ja, gedeeltelijk. 84 en 104, dus af en toe bruikbaar met verschillende modus om te experimenteren. Oscar 101 doet het ook met een beperkt schema. En ja, ISS dus voorlopig even niks, alleen af en toe een ARIS-verbinding, maar verder geen packet en geen FM-relais. Ja, dan is er een Ham Expo gepland 13 en 14 maart en daar zal AMSAT NA ook volop aan meedoen met allerlei presentaties. Daar kun je dus ook weer online naar kijken. Verder, ISS volop bezig met allerlei experimenten en acties rond ruimtevrachtschepen. Vorige progress is afgelopen dinsdag losgekoppeld en weggevlogen, verbrand in de atmosfeer. En de volgende, volgende progress staat klaar om gelanceerd te worden in Baikonur. En dat gaat morgen vroeg gebeuren. Dus die zal dan dus ook naar het ISS vliegen en op de 20e gaat een Cygnus ruimtevrachtschip ook naar het ISS. Dus het wordt daar weer flink druk met nieuwe materialen die ze allemaal weer uit kunnen pakken. Verder voorbereidingen voor verdere ruimtewandelingen. En ja, de nieuwe luchtsluis, de Bishop luchtsluis van Nanorex, die aan de buitenkant van het station is gemonteerd, aan de Tranquility module, die is intussen getest en operationeel verklaard. Dus die kan gebruikt gaan worden voor allerlei dingen om, ja, iets buiten te zetten. Bijvoorbeeld om satellieten te lanceren, kleine satellieten. Dus die kan in gebruik worden genomen. Verder, ja, er zijn nog allerlei lanceringen te verwachten, maar de meeste voor ons niet zo interessant. Om te beginnen, morgen of komende nacht zo'n beetje, de lancering van weer een Starlink. Maar of het doorgaat is nog een beetje de vraag vanwege de weersomstandigheden, want dat lijkt niet helemaal goed, maar misschien lukt het toch. Mijn lancering is dus om 5:21 morgen vroeg. Een Falcon 9 met weer 60 Starlink satellieten. Dan 5:45, dus nog geen half uur later, de lancering van die Progress vanaf Baikonur. Progress MS-16. En dan weer op de 16e, dinsdag, weer een lancering van een Falcon 9 met Starlink satellieten om 7:17 onze tijd. Zo gaat het maar door met die Starlinks. Er komen nog op korte termijn nog veel meer lanceringen. Intussen zitten ze ruim over de 1000 satellieten. En dat betekent inmiddels dat minstens 1/3 van alle actieve satellieten in de ruimte van SpaceX zijn. Want dat zijn allemaal Starlinks. Meer dan 1/3 van alle actieve satellieten, kun je nagaan. Ja, en dan die Cygnus-lancering te verwachten op zaterdag 20 februari om 6 uur, ja eigenlijk 18:36 s'avonds. Dus, nou, verder nog allerlei andere lanceringen uit verschillende landen, maar zijn voor ons niet zo interessant. Overigens in die Cygnus zitten weer een heleboel CubeSats en andere klein spul. En dan moeten we later eens kijken wat daar voor ons eventueel nog voor interessante dingen bij zitten. Maar dat komt later dan nog wel. Oh, overigens heb ik nog één tipje voor de liefhebbers. Er is een, je hebt meerdere satelliettrackers op internet, online trackers dus. In allerlei soorten en vormen, maar er is een nieuwe verschenen. En die is best wel grappig. En die kun je dus ook, ja, die is heel flexibel. Die kun je helemaal instellen zoals je zelf wil. Je kunt alle satellieten mee trekken. En die bestaat uit een aantal windowtjes die je allemaal groter en kleiner kunt maken en overal neer kunt zetten. 2D grafische dingen en 3D ook. Gewoon leuk om te bekijken. Kun je ook op mobiele dingen zoals een smartphone gebruiken dus, omdat het allemaal van die mooie windowtjes zijn. Dat is treksat.space. Treksat.space. En daar kun je dan een keertje mee spelen. Misschien is dat een handig ding voor als je hem ergens een keer een mobiel nodig hebt bijvoorbeeld. Goed, dus succes er allemaal mee. PADL, DLO, PADL, Delta, Lima, Oscar, dus weg.